Goedemorgen, ik ga die iets achteruit zetten, want ik weet dat ik sowieso ga zwaaien en dan botsen we er tegen. Ik hoop dat dat geen probleem gaat geven. Nee, oké, goed. Een goede morgen dus. Ja, hier zijn we. Het is elke keer verbazend dat 3 maanden zo snel vooruit gaan. Dan zijn we hier weer in België. En dit is een beetje een reis toch met een speciaal cachet. Ik weet niet goed waarom, maar ik heb echt zo het gevoel van God die zo wijst, die zo dingen oppikt of laat opvallen. Ik weet het niet goed. Maar in elk geval, eigenlijk geniet ik er enorm van deze reis. Ik ben ook veel beter uitgerust, misschien is het daardoor. Ik heb het gevoel dat ik de vorige keren zo aan het einde van die reis op zo van, ja, je komt preken van de morgen. Er is kracht van de morgen. Ja, goed, oké. Okay. En de sluikreclame ligt achteraan op de tafel. Nieuwsbrief enzovoort. Ik wil eigenlijk veel meer met Gods woord centraal staan. Centraal zijn van de morgen. Ja, jullie hebben mij gevraagd om te komen preken op een speciale zondag. Wat voor een speciale zondag is dat dan?
Vadertjesdag.
Oké, Vadertjesdag. Goed, proficiat aan al de vaders. Maar die hemelse vader heeft vandaag, we herdenken tenminste, dat die hemelse vader vandaag ook iets speciaals gedaan heeft. En dat gaat dan over? Ja, wel, wauw. En we vieren niet Pinksteren omdat in Antwerpen de Sinksefoor begint. Dat is dan de speciale kermis daar die zo lang duurt. Of omdat Vadertjesdag is, of weet ik veel. Nee, we vieren Pinksteren omdat dat een net zo belangrijk gegeven is, net zo'n belangrijke hoogdag is als Pasen, als Kerstmis. En nu zit ik eigenlijk de heilsgeschiedenis achterstevoren. Het probleem, de uitdaging is dat wij hangen enorm op aan Kerstmis. Hangt dat samen met die bomen, die ballen erin en al die andere toestanden daar rond? Het is allemaal donker, dus kunnen we er nog lichtjes bij zetten? En weet je, ik zit daar met enorme vragen eigenlijk rondom hoeveel culturele ballast we rond het evangelie hebben verzameld, hebben gekregen. En in welke mate ik verplicht ben als persoon die in 2019 leeft, hoe ik daar ruimte voor moet maken of gewoon mijn eigen ding mag doen om met God, om met mijn ziel bij God te zijn en stil te zijn en hem te aanbidden. Want dan wordt die koning geboren met Kerstmis. En dan beleiden wij dat wij hem als mensen gekruisigd hebben. Ja, wij. Dat waren niet de Joden alleen, dat waren wij als mensen die hem gekruisigd hebben. En hoe God dan op die derde dag al die wetten van de natuur gewoon opzij schuift en de hele boel doet springen. En daar staat hij, hij wekt Jezus op, hij laat hem opstaan. En heel die overwinning. Dat is nog maar van 26 april geleden dat we dat gedacht hebben. En dan, ja, wat moeten we doen met hemelvaart? Lieve help, dat is ook zoiets. Ja, dat is fijn, we hebben een brug. Weet je, op donderdag en dan tot zondag. En fijn, we hebben een brug. Wat moeten we met hemelvaart? Maar als Jezus niet naar de hemel zou gegaan zijn, zijn vader zou toegegaan zijn, kwam er niet alleen geen Pinkster, hè? Maar heel het vestigen van zijn koninkrijk zou niet gebeurd zijn. Hij zou opgewekt zijn en punt. Maar hij vestigt zijn koninkrijk. Hij is aan de rechterhand van de Vader gaan zitten met hemelvaart om zijn regering, zijn koninkrijk verder in te richten, voor te bereiden, de huizen klaar te maken, noem maar op, al die dingen. En dan komt Pinksteren. En wat moeten we daarmee aanvangen? Hè? En je kunt daar heel extreem in gaan. Ik ben daar geregeld getuige van hoe dat je daar heel extreem in kunt gaan met de context waar wij in zitten in Zweden. Maar dat is een ander verhaal, daar moeten we dan maar eens een zendingsavond over houden, dan kan ik er veel meer over vertellen. Maar we kunnen het feit niet weggommen uit de Bijbel dat God spreekt als een drie-ene God. Vader, Zoon geest. En dat wij tegelijkertijd vanuit ons menselijk denken die geest zo'n beetje als het vijfde wiel aan de wagen ervaren. Wat moeten we er nu mee? En daarom wil ik jullie meenemen naar dat vers, ik denk tenminste dat Rut daarna verwezen heeft, in Efeziërs hoofdstuk 1. Efeziërs hoofdstuk 1. En ik wil gewoon bepleiten, pak jullie Bijbels mee telkens als je in een samenkomst, een bidstond, een Bijbelstudie, waar dan ook als je samen bent, pak je Bijbel mee als je met God wil zijn. Want enkel maar je antenne uitsteken, ja, de geest gaat werken, maar de geest werkt in samen, zeg je dat, synchroon. Helemaal afgestemd op dat woord, en dat woord is helemaal afgestemd op de geest. Je hebt die nodig, kunt niet zonder. In Zweden hebben de mensen zodanig hun gsm gebrainwashed, zeg maar, dat alles daar inderdaad, hè, dat alles daar in de Bijbel, in de gsm steekt, dus ook de Bijbel. Dat is een geweldige stap vooruit, alleen ik denk het punt dat je verliest als je op een digitale Bijbel zit, is dat je totaal geen zicht meer hebt van wat dat waar en hoe zijn de samenhangen enzovoort, enzovoort. Het is een goed depannagemiddel, absoluut. Dus ik zeg niet dat je het niet mag gebruiken. Maar je hebt je hebt de biblos, je hebt de bibliotheek nodig, die de Bijbel is, om te kunnen verbanden zien, om te zien hoe dat God daar iets deed. En daar had dat gevolgen en dat hangt samen. En dus, hij heeft iets gedaan, in Efeziërs hoofdstuk 1 spreekt hij daarover. En dan heb ik het over, laten we heel vers 13 nemen. In hem, in Christus, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Je bent wedergeboren in Christus, je bent geborgen in Christus, in hem. Want je hebt dat woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid, gehoord. Wat betekent dat die zaligheid? Ik zal hem zijn zaligheid een keer lezen. Dat is een Vlaamse uitdrukking, hè? Met wat varianten links en rechts in verschillende dialecten. Maar ik zal hem zijn zaligheid dingen. Ik zal een keer zeggen waar het op aankomt. Wel, dat is het evangelie van uw zaligheid. Het evangelie waar het op aankomt. Het evangelie van uw toekomst. Dat staat hier eigenlijk. U hebt dat gehoord. In hem, in Christus, bent u ook, toen u tot geloof kwam, op dat moment van uw wedergeboorte, verzegeld met de Heilige Geest. Die Heilige Geest heeft eigenlijk het contract, de overeenkomst die u met God genomen hebt. Ik noem u mijn Heer en Meester Jezus. U bent voor mij gestorven. En daarom ben ik nu een kind van God. Die Heilige Geest, die bekrachtigt dat. Die zet door zijn komst, door zijn werk dat hij dan begint in je leven, bekrachtigt hij dat die overeenkomst echt is, die werkt, die is er. Die heeft rechtskracht. Die kun je niet meer opzij schuiven. Maar waar gaat er dan om? Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En die belofte die kun je, in elk geval moet je die lezen als, dat was beloofd. Denk alleen nog maar aan wat er in de profeten staat over de Heilige Geest. Die gaat komen. God gaat onder zijn volk leven en hij verandert die harten van steen in harten, enzovoort, enzovoort. De belofte. Maar evengoed voor mij, die nu vandaag leef. Die Heilige Geest van de belofte van het Koninkrijk. Dat zich helemaal gaat openbaren. Stap voor stap gaat bevestigen doorheen de wereldgeschiedenis tot op dat punt dat Jezus gaat terugkomen. Dat is een belofte die nog moet vervuld worden. Maar die Heilige Geest is er ondertussen aan bezig. In mij, in u, in ons, in deze wereld. Ja, maar wacht even. Hoe zit het dan? Waarom kan dat? Wel, in Prediker 3 staat er een vers wat zegt dat hij de eeuw, dat God, alles heeft hij wondermooi gemaakt en hij heeft de eeuw in het hart van de mensen gelegd. Nu, dat woord eeuw, dat komt eigenlijk op verschillende manieren terug. En je kunt dat als een tijd, een periode vertalen. Zeker als je naar de teksten gaat, zoals bijvoorbeeld een 1 Korintiërs, een 2 Korintiërs enzovoort. Dat woord komt verschillende keren terug. Maar dan gaat het niet meer over 100 jaar bijvoorbeeld. Maar dan gaat het over tijdsgeest, over de mentaliteit, de cultuur. Hij heeft de cultuur in hun hart gelegd. En er zijn allerlei als je naar de psychologie kijkt en dergelijke meer, en naar de antropologie, daar zitten verschillende punten vanuit die wetenschappen die dat gewoon bevestigen van, die mens is een aparte creatuur. Is iets op zich. Want die kan reflecteren over zichzelf. Die kan afstand nemen van zichzelf en zichzelf herkennen in de spiegel en daarover redeneren. We hadden een hond. En ik heb die toen ik jonger was, die hebben we een paar keren zien zoeken om die spiegel waar die voor stond, van waar is nu die andere hond? Dus die ziet wel een dier, maar kan zichzelf niet herkennen in zijn eigen spiegelbeeld. In Prediker 3 zegt Salomo dus, die eeuw heeft hij in hun hart gelegd. Wij kunnen redeneren over onszelf. Dat is heel interessant. Ik ben vanmorgen, we staan aan de overkant, en dus, dan steek ik het verkeerslicht over. En dat is een lang verkeerslicht dat jullie hier hebben. Dus, we staken over, er waren nog een paar mensen bij. En tussen het moment dat we daarover staken en het moment dat we hier in de samenkomst begonnen zijn, om 10 uur, heb ik met 3-tal, 4-tal mensen gewoon, je kent dat, hè, de babbeltjes en de huggen, hè, waar je van sprak. Geert. Ik heb heel spontaan telkens gevraagd, zonder bijbedoelingen, gewoon, dat was mijn hart, van, hoe gaat het? Heel typisch, en ik weet niet of dat Halla is, maar heel typisch, het is mij wel opgevallen, ça va. Ça va zou wel dan Halla zijn, omwille van het Frans. Maar ça va betekent zo van, ja, kom, oké, okay. Ik ben uit mijn bed geraakt en het lukt wel, maar niet te veel vragen, het is moeizaam en... weet je, maar ben er wel hoor. En wat je daar doet met dat antwoord van ça va, is je antwoord, je kijkt naar je spiegel, maar je reageert niet zoals onze hond van, ha, woef, 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 ik blaf tegen dat beest. Je reflecteert, je pakt het spiegelbeeld terug en je kunt dat bespreken, je kunt jezelf bespreken. Ik voel mij... Ik ga niet over een ander, ik voel mij zo en zo en zo. Ça va. Heb je? Wel, het is die ça va. Ik voel mij. Ik denk over mij. Het is dat wat God aan vermogen in die mens geleefd. Hij heeft de eeuw in hun hart gelegd. Nu spreekt... Zowel Jezus spreekt daarover, de kinderen van deze eeuw, van deze wereld. Paulus, wijsheid verkondigen wij, niet van deze eeuw, niet van deze wereld. Dezelfde aion, dus het Griekse woord aion, dus hetzelfde, het hangt er gewoon vanaf hoe je het wil vertalen. Dus je hebt die ruimte daar. 2 Korintiërs 4, de God van deze eeuw verblindt de harten enzovoort. En dus, hier staan we dan, 2019... zoveel jaar geleden heeft God die geest gegeven als vervulling van de belofte. Hij gaat komen. En tegelijkertijd werkt die geest als een verzegeling in ons en doet ons kijken naar die toekomst. Datgene wat nog gaat komen. De doorbraak van zijn koninkrijk. Dat is de ene kant. En de andere kant is, ça va. De andere kant is van, hoe kijk ik naar mij? Hoe ervaar ik mij? Hoe ervaar ik de dag die God mij geeft? Niet God die aan mij geeft, maar die God aan mij geeft. Waar ik centraal sta in mijn spiegelbeeld, in mijn uitzichtspunt. En daarom is het zo belangrijk dat wij bij zo'n dag dat we eigenlijk Sinksen, Pinksteren, herdenken, dat wij ons realiseren, het gaat niet over ons, toekoer, het gaat over ons in het koninkrijk van God. En dus dat koninkrijk van God waarvoor hij niet alleen het evangelie gebracht heeft, het evangelie met de waarheid, het evangelie van uw zaligheid, met een belofte en een verzegeling door de Heilige Geest, het gaat over... Ik krijg ruimte om te ademen. Ik moet niet naar mijn spiegelbeeld alleen kijken. Ik mag breder kijken ook. Ik zeg niet dat je het moet wegdoen. Ik zeg wel dat je breder mag kijken. Want naast die spiegel staat een ongelooflijke wereld waar God aan het werken is. Waar hij jou een job geeft. En in die jobsituatie, oh, daar maak je een heleboel dingen mee, mensen, met mensen die Christus misschien niet kennen, en met een stuk veiligheid, de viezigheid van deze wereld, waar je ook allemaal op kunt afknappen. Maar jij bent daar als een lichtdrager, een zoutbrenger, een smaakgever van God. Begrijp je hoe dat het zo belangrijk is, hoe wij over ons spreken? Ça va. Ja, ça va. Voel je het verschil? Ik wil eigenlijk jullie meenemen naar Lucas hoofdstuk... Ik wil twee dingen lezen in hoofdstuk 17 van Lucas. Eerst. En ik ga heel eerlijk zijn, ik had een totaal andere preek voorbereid. En dit is echt... Oké, ik ben aan het luisteren. Lucas hoofdstuk 17. Er zijn een paar dingen die ik uit mijn voorbereiding haal, maar ik wil verder gaan dan dat. Lucas hoofdstuk 17, vers 20 en 21. Een van die talloze situaties waar Jezus op die muur met die fariseeën botst van onbegrip, van regels, van zo moet het en anders kan het niet, enzovoort. En toen hem door de fariseeën gevraagd werd, vers 20, Lucas 17, ik hoor weinig bijbels, dus ik veronderstel dat je er bent. Toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Zoek maar naar die spiegel, zoek maar ergens anders, je gaat het niet zien, door je ogen heen. En men zal niet zeggen, zie hier, of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Het koninkrijk van God is binnen in u. En dat binnen in u komt door je belijdenis. Ik hou van God. Hij heeft mij zijn redder gestuurd. Ik aanvaard die redder, de vergeving door het evangelie, de vergeving van mijn zonde en de boodschap van het evangelie, van verlossing, dat aanvaard ik. Ik aanvaard hem als mijn Heer en Meester. Niet enkel als die papa waar ik op de schoot kan gaan zitten. Ja, er zijn momenten dat we dat moeten doen, mogen doen, dat we hem zo moeten beleiden, mogen beleiden, maar ook als mijn Heer en Meester. Jullie weten met wat we de afgelopen jaren begonnen zijn, met het pilgrimsheim, dat discipel zijn een enorm hoofdthema voor ons. Discipel zijn, leerling zijn, enzovoort. Het is heel boeiend om daar eens wat verder op in te gaan, als je in de geschiedenis duikt. De eerste 250 jaar ongeveer na Christus. Hij is opgestaan, hij is naar de hemel gegaan, de discipelen zijn apostelen geworden enzovoort. En dat evangelie begint doorheen heel dat Romeinse Rijk zijn weg te vinden. De meeste keren dat zij zich identificeren, was niet ik ben Herman Heimer en ik woon daar en daar en daar. Nee, ik ben Herman, een leerling op de weg van Jezus. Heel die pelgrimsidee was zo bij de mensen ingezonken van, ja, ik ben wie ik ben, mijn identiteit, Herman, maar ik ben op de weg, ik ben op een leerling van Jezus. En dus heel dat besef van, ik ben onderweg, ik ben naar die belofte op weg, ik ben aan het vooruitkijken naar, heel dat besef was zodanig doorgedrongen dat wat zij ook dachten, wat ze ook deden, wat ze ook planden, wat ze ook verlangden, wat ze ook zeiden, noem maar op alles, dat het helemaal het punt stond van, God is in mij, ik wil naar God luisteren, die geest in mij, zijn werk, zijn plaats laten innemen, en dan wil ik hem nagaan. En dus is er geen plaats voor, ça va. Er is geen plaats voor, ja. Er is enkel een plaats voor verwachting voor datgene wat God aan belofte aan het vervullen is in jouw hart, in mijn hart. En vandaar dat gemeenschap, gemeente zijn, zo belangrijk is. Want daar kunnen we elkaar ook helpen om wat God aan het doen is in elkaars leven, om de uitdagingen van pelgrim zijn en offers brengen en gesnoeid worden en vrucht dragen, om heel dat proces
om dat te kunnen ondersteunen, om elkaar daarin aan te moedigen.
Ça va. Ça va.
Ja, broer. Ja, zus. Ça va. En kun je nu God herkennen in wat hij aan het doen is? Waarom heeft hij jou in die situatie, in je gezin, in die situatie, in je ruimere familie of vriendenkring, in die situatie op je werk gebracht? Omdat hij je dingen wil leren. Ja, maar ja, leren. Nu weet ik genoeg van de Belgische Vlaamse context, met het enthousiasme dat we hebben om te studeren en enzovoort. Ik weet dat we daar een dikke dubbelzinnige houding tegenover hebben. Je moet studeren, zeggen we ons, diploma enzovoort. Maar als het erop aankomt van te leren leven, het levenssap uit die studie te kunnen zuigen en dat toe te eigenen en dat te gebruiken, dat kunnen we niet. Want dat hebben we niet geleerd. En het is daar juist dat die Heilige Geest zo werkt. Ga eens met me mee. Lucas 19. Eerste vers, Lucas 19. Sorry dat je me even met de beamer moet meespringen. Het was dus totaal onvoorbereid, voor mij ook. Lucas 19, je kent het verhaal. We kennen dat van voor naar achter, van binnenste buiten enzovoort. Zacchaeus. Zacchaeus is dus een van die Joodse mensen die toch ook wel een stuk dubbelzinnigheid hebben. Hij is Jood. Er staat nergens bij dat hij de Messias verwachtte. Er staat nergens bij dat hij ijverig was in de synagoge en dat soort zaken allemaal. Er staat enkel maar, hij was oppertollenaar. Oppertollenaar. Dat is zoiets gelijk afdelingschef, hoofdmanager. Dat is, je hebt een hele bureau, een hele administratie onder je. En je moet natuurlijk naar de overheid rekenschap afleggen, maar je kunt toch de zaken wel regelen. En in zijn geval, ritselen. Je kunt ritselen. Zeker in die tijd kon je ritselen. De Romeinen maakten zich echt niet druk van, heb jij 1 euro binnengekregen, dan geef je aan ons ook 1 euro. Heb je 25 euro binnengekregen, zolang als wij geen 1 euro maar krijgen waar wij recht op hebben, waar wij afspraken over hebben. En dus corruptie was gewoon de normaalste zaak van de wereld. En die euro's die bleven hangen. En de Romeinen die kregen wat ze, zij vonden wat ze nodig hadden of waar ze recht op hadden. Oppertollenaar, rijk. Carrière, macht, positie. En dus ik ben aangeland in de samenleving. Ja, niet helemaal bij Zacchaeus, want het was een klein manneke. En zoals het dikwijls gebeurt, is als je ergens fysiek ergens een of ander kenmerk hebt, dan ga je dat proberen te compenseren. En dan ga je er dikwijls heel extreem in die compensatie. Je gaat proberen dat zodanig weg te gommen dat niemand het ziet, maar iedereen valt er gewoon over. Dat was een klein manneke. Hij klimt in de boom, omdat Jezus Jericho doorgaat. Dat op zich is een heel verhaal, daar ga ik niet op in. Waarom klimt de kabinetchef in de boom? Degene die zo zorgzaam zich kleedt en verzorgt, hygiëne en al die dingen doet, om toch maar die status te hebben, om oppertollenaar te zijn. Waarom klimt hij in de boom? Waarom doet hij dat? Had hij geld kunnen vragen van Jezus? Of misschien waren er wel regels en wetten dat hij kon zeggen, nu kom je hier binnen, dus moet je aan de stadspoort. Maar daarvoor klim je niet in een boom, daarvoor stuur je een wacht en je incasseert. Dus waarom klimt hij in de boom? Wat denk je? Waarom? Ja, om Jezus te zien. Waarom wil hij zo Jezus zien dat hij zijn imago daarin opoffert?
Omdat hij iets
wist. Hij mist. En waarom klimt hij dan in die boom?
Omdat hij hoopt dat Christus dat gaat
doen. Met andere woorden, er zit die eeuw die in ons hart gelegd is, prediker, of wat Jezus en Paulus ook nog genoemd hebben, die doet ons hopen, die doet ons verlangen. Die doet ons het goede leven zien van, dat zou het moeten zijn, dat is ideaal. En daarvoor gaan wij dus in de boom klimmen. Daarvoor gaan wij dwaze dingen doen. Dingen die uit ons normale doen en laten vallen. Want wij hebben hoop dat dat verlangen dat er is, dat een stukje of veel stukjes of helemaal gaat vervuld worden. Die Heilige Geest die in jouw hart gelegd is. Efeziërs hoofdstuk 1, vers, wat was het? 13. Heel die belofte, heel die verzegeling doet je hopen. En dus wij kunnen niet naar God toe antwoorden van, ja, ça va vandaag. Wij kunnen naar God alleen maar antwoorden van, ik verlang naar deze dag, want u wil mij onderwijzen. Ik wil u ontmoeten. Ik klim die boom in, omdat ik verwachting heb dat u die verwachting gaat vervullen. Dat u een stukje van die droom, van dat goede leven dat ik heb in mijn kop zitten, en waarvan carrière en geld en al die andere dingen niet geholpen hebben, dat mij gaat een stukje verder helpen. Dat mijn sava een sava wordt. Een verlangen dat in gang zet. Je kent het verhaal. Zacchaeus, kom er maar uit. Vandaag moet ik maaltijd met je houden. Waarom is hij niet blijven zitten? Waarom is hij niet in die boom blijven zitten? Stel je nu eens voor. Nee, ik blijf hier. Nu zie ik het tenminste goed. Hier vanop, ik ben klein en ik zie over de mensen. Nu zie ik het goed. Waarom kwam die uit die boom? Omdat die uitnodiging komt, dus die hoop die wordt ineens heel concreet, want Zacchaeus, vandaag kom ik bij jou maaltijd houden. Met andere woorden, het gaat niet meer over die Jezus die ergens in het land rondzwerft en van alle dingen doet en geweldige dingen, zaken vertelt. Het gaat hem ineens over mijn leven. En op dezelfde manier dat Zacchaeus wordt aangesproken als die in die boom zit, spreekt hij jou aan. Die Heilige Geest der belofte, die in jou die verzegeling bevestigt van je relatie met God, die is niet als vijfde wiel van de wagen in je leven aanwezig. Dat is God. Dat is niet een zwijgzame God. Dat is niet een passieve God. Dat is niet een God die je hoogmoedig of arrogant of hoe dan ook aan de zijkant laat zitten, want ik ben God ergens in het universum. Dat is God die zijn liefde binnenbrengt, die zijn aanraking binnenbrengt, die zijn vertroosting binnenbrengt, die je draagt, die je kracht geeft, die je rust geeft om sava te ontvangen in die houding van sava te ontvangen wat hij je wil geven. Aan rijkdom, aan zijn blik, aan zijn koninkrijk. Dat is het werk van de Heilige Geest. Het is door die eeuw in ons hart waarmee hij ons geschapen heeft, die verzegeling van die belofte, de Heilige Geest die daarbij gekomen is, dat wij die liederen kunnen zingen die wij gezongen hebben. Heb je daar stilgestaan waar wij zingen? Heb je al eens stilgestaan hoe door elk lied wij belijden wie God is en wie wij zijn in Christus door de verzegeling van de belofte in hem, dat wij zelf zijn? Dat is Pinksteren. Dat is Pinksteren. Dus Pinksteren is niet, een feest op de kalender en dus we hebben een vrije dag morgen. Dat is het niet. Dat is wat er maatschappelijk uit gegroeid is en waar we blij voor zijn, want we moeten niet werken, toch verdienen we geld. Begrijp je hoe dat wij maatschappelijk daar helemaal in gebrainwashed zijn? Hoe we daarmee in bagage zitten, die eigenlijk niet helpt om bij die God van de Bijbel stil te staan. Zacchaeus had dat door. Wel, nee, laat me het anders zeggen. Hij had dat niet door, maar hij volgde die roep. Dus hij kwam uit die boom en hij gaf maaltijd. Dat moet je natuurlijk in de trend van het Midden-Oosten een beetje zien, of Afrika een beetje zien, van dat eten stond niet klaar in de koelkast en ik haal het eruit en ik warm het op in de micro-oven en op 10 minuten hebben we eten. Nee, dat was, we gaan de kalf slachten. Dat vraagt toch ook wel een kalf slachten? Iemand ervaring? Ik denk dat dat toch wel een half uur op zijn minst duurt eer dat je met een biefstuk naar huis gaat. Ja? Weet ik veel. Ik heb die ervaring niet. Dan moet je nog beginnen koken. Dat is niet op gas, dat is niet op elektriciteit. Dat is een houten vurken. Misschien wat kolen die er nog staan na te gloeien van 's morgens of zelfs van de avond ervoor. Dan moet je aanblazen. 10 minuten. Dan moet je daar beginnen koken. Water koken enzovoort. Wat is dat water koken? Een redelijke ketel. 20 minuten. Een redelijke, op hout, hè? Niet met gas en kolen en weet ik wat. Op hout. Dus die hadden tijd zat om te praten. Dat had Jezus niet allemaal gedaan. Die had daar, dat was oppertollenaar, dat was rijk. Dus dat deed zijn bedienden allemaal. En in die tijd van zijn leven, waar hij gewoon oppertollenaar, rijke oppertollenaar was bij die rabbi Jezus, daar komt die klik. Daar gebeurt iets. En dan doet hij die belijdenis. Ik ga de helft weggeven. Ik ga gewoon de helft weggeven. Ik ben stinkend rijk. Ik geef de helft weg. Ik kan nog geen gebrek hebben. De helft weggeven. Oh ja, goh, ik zit wel met een moreel probleem. Hè? Ik heb mensen afgeperst. Ik ben niet zomaar rijk omwille van een erfenis of omdat ik een heel, heel slimme beslissing ergens heb gemaakt met een of andere job of industrie of weet ik veel. Weet je? Helemaal ritselen, helemaal bijeengraaien, helemaal verzamelen enzovoort. Dus, weet je wat? Als ik van de mensen iets afgeperst heb, geeft u 4 keer terug. 400% geeft u terug. Ik sta niet bij of er nog iets had daarna. Maar ik veronderstel van wel. Dat ging om, ja, hoe moet je dat? Dat ging om zo'n grote schatten dat die mensen op de kap van de bevolking konden uitpersen. Dat kun je je niet voorstellen. Maar hij kwam uit die boom en zei, ça va, ik ben rijk, ik ben oppertollenaar, ik heb een carrière, maar mijn hoop, mijn honger wordt niet opgevuld, wordt niet beantwoord. Dat wordt een verhaal van, ik ga doen en ik ga het juiste doen. Ik ga wat ik heb geven. Wie is er arm? Hier, ik help je in je armheid, in je armoede, help ik je. Dat op zich al een heel interessante context naar armoede vandaag in de wereld enzovoort. Opnieuw, dat is een andere Bijbelstudie. Zendingsavond, kan je helpen. Goed. Maar wat hij ook doet, doordat hij dat zegt, neemt hij afstand van zijn sava van ervoor. En in die afstand reageert Jezus op een heel speciale manier. Je moet eens lezen wat daar staat. Vers 9 en 10 beginnen we. Toen zei Jezus over hem, nee, tegen hem. Belijdenis. De koning der koningen die naar jou toe spreekt, die uit die boom komt, die je sava opoffert aan hem. Heden is dit huis zaligheid, het goede leven, ten deel gevallen. En? Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Niet van Abram. Abraham. De zoon, of de belofte die aan die man gegeven is, die uit Ur getrokken is, en waar ga ik naartoe? En uw nageslacht zal zijn als de sterren aan de hemel, als het zand van de zee. Die belofte die God aan Abraham vervuld heeft. Jij bent een zoon van Abraham. De belofte. Kom je opnieuw uit bij datzelfde punt. God heeft een toekomst. Maar als wij in de boom gaan zitten en enkel maar kijken van op afstand. En al de keren dat Jezus zegt van, ik wil maaltijd bij je houden, maar ons oren dicht doen, want wij voelen ons zo vertrouwd met die boom. En wij voelen ons zo vertrouwd met alles wat we verworven hebben door onze carrière en alles wat we doen. Door wat we hopen ooit te realiseren, maar dat is een verre droom. Als we daarin blijven vastzitten, zijn we dan kinderen van de belofte? Gedragen we ons dan als kinderen van de belofte? De Heilige Geest is in je. Daar twijfel ik niet aan. Maar gedragen wij, beantwoorden wij ons dan in ons leven aan de levensstijl van die kinderen van de belofte? En dat is pelgrimschap. Dat is pelgrimage. Dat is doorheen je hele leven als discipel, als leerling van Jezus op die weg gaan. Heer, ik heb schillen op mijn ogen zitten. Neem ze weg. Dat ik u meer zie en dat ik u meer weerspiegel in mijn leven. En die sava is een sava die je voordrijft. Die je God doet liefhebben. Die je zijn woord doet uitpluizen. Die je honger geeft om hem heel diep in je te leven, maar je ook hem heel nadrukkelijk te kunnen doorgeven aan je medemens. Want de zoon des mensen is gekomen, vers 10 is dat, in hoofdstuk 19 van Lucas. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Nou, misschien zit je dus in die boom. Misschien zit je in die boom. Misschien hebben andere mensen je in die boom gejaagd. Kan ook zijn. Maar luister dan eens een keer naar hoe die geest van God die in je is, je uit die boom uitnodigt om je sava op het altaar te leggen. Totaal onwetend hoe die toekomst er precies zal uitzien. Dus je gaat moeten kiezen. Hou ik die vast? Laat ik los. En als je kiest om, wat je ook kiest, als je kiest om vast te houden, heb je evengoed een vraag van hoe je verder gaat. Maar als je kiest om los te laten, dan komt de volgende moeilijkheid, namelijk, ik heb al die jaren van mijn leven op een bepaalde manier geleefd. Dus er zijn gewoontes ontstaan. Hoe ik denk over mezelf, die spiegel. Hoe ik denk over anderen. Hoe ik dingen belangrijk vind, minder belangrijk vind. En al die gewoontes, daar gaat God met je op weg. Je bent leerling van Jezus op de weg. Het is daar dat die Heilige Geest werkt. Het is daar dat die belofte, zie je wel? Het is daar dat die belofte een realiteit wordt. Namelijk, God geeft je geen belofte van ooit rijstpap met gouden lepeltjes, ooit erboven, ooit als je grijs bejaard en geen tanden meer hebt, enzovoort, 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 enzovoort. God geeft je een belofte voor nu, hier. Het enige wat daarvoor in de weg staat is dus die keuze. Ik kom uit die boom en ik stop met afpersen, ik stop met geld verzamelen, ik stop met mezelf en ik bouw nieuwe gewoontes op in Christus. Dat is Pinksteren. Dat is Pinksteren. Daar kun je alleen maar dankbaar voor zijn. Heden is dit huis zaligheid en deel gevallen, omdat ook deze een zoon, een dochter van Abraham is. Je kiest nu, maar je maakt deel uit van een verhaal wat over de toekomst gaat. En wat God stapje voor stapje aan het ontwikkelen is, aan het realiseren is. En hoe dieper die wereld wegzinkt, hoe meer miserie en donkerheid en ja, zoals wat Rut vertelde met die buurvrouw die daar zo bedreigend is, hoe meer dat de zo'n dingen in de wereld ontstaan, hoe meer Gods heerlijkheid, hoe meer Gods licht, hoe meer Gods barmhartigheid in deze wereld aanwezig is door jou heen. En God beschermt je. En soms is dat moeilijk om te verwerken, hoe dat die bescherming werkt. Een van mijn vrienden in ons internationaal werk is datgene wat ik doe in België en in Zweden, doet hij in Sri Lanka. Je weet wat er aan de hand is geweest voor twee maanden ongeveer in Sri Lanka. Heel de hoe moet je dat benoemen, de revolte van de moslim, uit de moslimkant naar de christenen toe. Hij heeft er middenin gezeten. Hij heeft mensen dus echt zien gemolesteerd worden. Kerken. En enfin, noem het hele verhaal. Waar zit God? Daar. Ja, God is daar. God is daar. Maar je gaat die, als jij in je boom blijft zitten, als Pinksteren niet een betekenis voor jou mag hebben, zoals God met zijn geest dat wil invullen, als je bij die sava blijft, dan ga je dus die dingen meemaken en je gaat God niet kunnen herkennen. En daar komt de wanhoop. En daar komt de vertwijfeling over jezelf. En daar komt de blokkade om God nog te kunnen herkennen. Een van de jongeren in Melleruut, dat is de plek waar dat wij wonen, en dat is zo'n jongere, je kent dat wel, hè? Helemaal, ja, die is niet kaal geschoren, dat is ergens, ik denk dat ze zijn scalp gewoon half een slag gedraaid hebben of zoiets, weet ik veel. In elk geval, een van die, wij gaan de wereld veroveren jongeren, die zit dus in de boom. En ik was daar toevallig daar op dat moment en al die jongeren gingen die kant uit en die bleef zitten. Moet je niet mee? Nee, ik heb mijn geloof verloren. En daar ben ik niet ad rem genoeg voor om dan te kunnen, weet je, direct daarop in te springen. Maar nadien dacht ik van, als ik die nu tegenkom, dan ga ik hem vragen. Heb je geloof ondertussen teruggevonden? Anders help ik je wel zoeken hoor. Waar ben je het laatst tegengekomen? Want Je geloof verliezen is pure nonsens. Je kiest om in die boom te zitten, in geloof te laten voor wat het is en God achter te laten, of je kiest om met God uit die boom te komen en verder te gaan. Geloof verliezen is onzin. Je kiest ervoor om met God, om die relatie voedsel te geven, of je laat hem gewoon links liggen. En dus dat moment dat je in je leven gezegd hebt tegen God van, ja, ik geloof in Jezus, ik in mij alstublieft, reinig mij, weet je, pak mijn zonde, betaal mijn schuld, ja. Op dat moment is die geest van de belofte zijn verzegeling in je hart komen leggen. En nu wacht hij. En dit is de hartenklop van Jezus. En die kan sneller gaan. Die kan trager gaan, maar die blijft kloppen. En mijn vraag is, hoe sluit jouw hartenklop aan op die van hem? Dat is Pinksteren. Dat is Pinksteren. Hoor je het? Dat is Pinksteren. Ga verder op die weg met Jezus. Ik wil jullie gewoon aanmoedigen. Ga verder op die weg van Jezus. Hij is geweldig. En zijn geest is in ons. En we hebben zijn woord gekregen. Het is toevertrouwd omdat we dat zouden gebruiken. Dus wat staat ons in de weg? Ja, ça va misschien. Amen.